Twee mededelingen, gemeente. De eerste is dat aanstaande dinsdag de kerkraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7:00. En de tweede mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor de bouwkast die aanstaande zondag zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 84, de versen 1 en 6. Psalm 84, vers 1 en 6. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. En dan het zesde vers, want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Psalm 84, vers 1 en vers 6.
Thank you.
Wij stellen ons nu onder de wet van de heilige wet van de Heere en in aansluiting zingen we uit Psalm 143, het tweede vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen? Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die vinden in het evangelie naar Lucas, staan van het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 14. We noemen nu Lucas 18, vers 1 tot en met 14, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 143, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 18. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: Er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zeker weduwe in diezelfde stad en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zodat ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als zij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardigen waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen stilstaan bij de bekende gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. En de tekstwoorden kunt u vinden in de versen 9 tot en met 14 van Lucas 18. Lucas 18, de versen 9 tot en met 14, vormen de tekst voor deze morgen. En we lezen alleen het begin en het einde, het 9e en het 14e vers. De tekst gaat dus vanaf vers 9. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Tot en met vers 14. Ik zeg u lieden, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Genadig en barmhartig God, wij zijn vanmorgen samengekomen in uw huis. En in uw huis zal uw woord gebracht worden. En mogen wij naar uw woord luisteren. En nu lezen we in de schriften dat uw woord of tot een val is of tot een opstanding. We lezen zelfs dat u, Heere Jezus Christus, daartoe gezet bent. Geef dat het zo mag zijn dat uw woord wat vanmorgen gebracht mag worden niet tot onze val mag zijn. Dat we er niet over struikelen of ons aanstoten. Maar dat het tot onze opstanding, tot ons leven mag zijn. Geef dat voor het eerst of ook opnieuw. Want het is niet alleen zo dat wij tot het leven gewekt moeten worden. Dat wil zeggen dat wij uit het donker van de zonde, uit de inktzwarte duisternis van onze schuld, getrokken moeten worden tot het licht van het leven bij u en met u. Maar wij moeten ook door dat werk van uw genade, wanneer we u kennen mogen, bewaard worden bij het leven. En het leven moet gevoed worden. En het leven moet onderhouden worden. En daarom smeken we van u: laat het woord ons tot een woord des levens mogen zijn. Voor het eerst of ook opnieuw. En dan weet u hoe we vanmorgen de kerk zijn binnengekomen en onze plaats, onze vertrouwde plaats hebben ingenomen. U weet wat ons hart bezet houdt. U weet of er verlangen was in ons hart om te komen naar uw huis zoals we dat samen zongen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Of dat het misschien uit gewoonte was. Of omdat we moesten. Heren, wanneer er verkeerde redenen waren. Of redenen die in uw heilige ogen niet voldoende zijn. Wil u ons daar dan ook vanmorgen onder de prediking aan herinneren en van overtuigen. En alles wat er bij ons aan verkeerde motieven is, aan zonde en schuld, is ons ook werkelijk tot schuld maken. Opdat wij naast die tollenaar gaan staan en onze zonde, ook de zonde die we in de heiligste dingen bedrijven, ook de zonde die er kunnen zijn rondom onze kerkgang, mogen belijden. En mogen bidden om die genade die wij alle nodig hebben. We bidden u wanneer er bijzondere zorgen en moeite zijn die ons leven vergezellen. Dingen die ons ook bezighouden als we onze plaats in de kerk innemen. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat ze onze gedachten niet zo gevangen houden dat het luisteren naar uw woord in de weg staat. Maar wil u geven dat de zorgen een ogenblik worden weggenomen en de dingen die onze gedachten in zijn greep houden en dat we mogen luisteren, omdat u wilt spreken door middel van de verkondiging van uw heilig woord. We smeken u, wil u zo het woord gebruiken, wil u het zegenen tot ontdekking, tot vermaning, want ook dat ligt in de boodschap van deze morgen opgesloten. Maar wil u het ook laten zijn tot bemoediging en tot vertroosting. En u weet dan volmaakt wat wij nodig hebben, omdat ieder leven voor u als een open boek ligt en omdat elk hart aan u bekend is. Heere, wil u geven dat het woord, zoals het gebracht wordt, ook zo uitgedeeld en toegepast mag worden, dat het daar terecht mag komen waar u het hebben wilt. Dat die dingen worden toegepast die voor ons persoonlijk de grootste waarde hebben. En als we een vermaning nodig hebben, Heere, pas de vermaningen toe. Laat ze doordringen door alle verzet en door alle vezels van wereldgelijkvormigheid heen. En wil u geven dat het woord zo zijn kracht mag doen. En als er onder ons zijn die met hun zonden en ellende tot u zich ter genezing wenden, wil u dan zelf het onderwijs wat er aan bemoediging ligt in deze woorden ook genadig toepassen. En er door alle staketsels en beletsels van ongeloof en vrees heen zo in ons hart leggen dat we door dat woord vertroost mogen worden. Wil u ons allen gedenken? Wil u ons en onze kinderen, ons zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, met uw zegen bezoeken? Denk, Heere, aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We willen ook hen bijzonder aan u opdragen. We vragen of u zijn wilt met allen die eenzaam zijn. En dan denken we bijzonder aan degene die korter of langer geleden een verlies moesten lijden. We dragen weduwen, weduwnaars. Degene die iemand die hun zo naast stond moeten missen aan u op. En bidden of u hen allen wilt gedenken en de troost van uw woord en de nabijheid van uzelf wilt schenken. Wil u ook zijn met hen die om andere redenen eenzaam zijn. Het kan zo zijn dat we door allerlei omstandigheden in stille eenzaamheid onze dagen slijten. Of dat er, terwijl dat uiterlijk niet zichtbaar is, de bodem van ons hart een leegte ligt die wij zelf niet kunnen vervullen en waar we mee lopen. Heere, geef dat, wanneer dat zo is, deze dingen die u bekend zijn, ook door u ter harte genomen mogen worden. En wil u zelf in alle vragen en strijd die soms in stilte kan worden afgestreden, uw hulp en bijstand schenken. Wil u zijn met alle zieken. We dragen hen aan u op die al langer ziek zijn, die door ouderdom hun krachten minder voelen worden. We denken aan degene die al langer behandelingen ondergaan of regelmatig een bezoek bij de dokter moeten brengen. We smeken u, Heere, wil u hen allen gedenken. En wil u geven, wanneer er soms zorgen zijn die niet uitgesproken worden, of dingen zijn die misschien niet bekend zijn, dat we bij alle omstandigheden van het leven het bij u mogen zoeken. We dragen bijzonder zuster Van der Baan aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heren, we zeggen uw naam dank dat het naar omstandigheden toch redelijk gaan mag, maar we bidden of u de pijnen draaglijk wilt maken, of u wilt geven dat ze spoedig weer zo ver aangesterkt mag zijn en zich ook weer kan bewegen, dat ze naar huis terug mag kunnen. U weet dat ze daarnaar uitziet. Geef dat het ook niet te lang mag duren. En wil u haar en al degenen die rondom haar staan met uw gunst en genade gedenken. Wil u zo met ons allen zijn. We dragen elkaar aan u op. We bidden om uw zegen. En we smeken, Heere, zie gij op ons neer in uw gunst. En laat het dan zo mogen zijn dat wanneer we samen in het gebed de noden van elkaar en van de gemeente aan u voorleggen, dat het niet zo is dat we ons beroemen op iets in onszelf, zoals we dat uitgetekend en uitgebeeld zien in de fariseer in deze gelijkenis. Maar dat wij in ootmoed tot u mogen vluchten en ook al onze noden en vragen voor u neer mogen leggen. We bidden het pleitend niet op iets in onszelf, maar pleitend alleen op de gerechtigheid die in Christus is, op de genade die bij hem te vinden is. We bidden het in zijn naam, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 146 en daarvan de versen 2, 4 en 5. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we zouden kunnen beginnen met de vraag, hoe gaan we naar de kerk? En op die vraag zijn natuurlijk vele antwoorden mogelijk. Sommigen zullen zeggen, ik ga naar de kerk uit gewoonte. Een tweede zegt, ik ga naar de kerk omdat dat zo hoort of omdat het moet. En een derde zegt, maar misschien moet je dan wel wat doorvragen. Ik ga naar de kerk, omdat daar het woord van de Heere verkondigd wordt en daar hunkert mijn ziel naar. Om vanuit het woord onderwijs te ontvangen, om de Heere te ontmoeten in zijn huis. Maar we zouden ook die hele vraag, hoe gaan we naar de kerk, nog op een andere manier kunnen invullen. En ons af kunnen vragen, gaan we biddend naar de kerk? Nee, daarmee bedoel ik niet dat we terwijl we op weg gaan, in onze auto of op de fiets of lopend, naar het kerkgebouw die weg al biddend zouden moeten gaan. Dat is in de praktijk al onmogelijk. Maar wel of ons gaan naar Gods huis omringd wordt door, gedragen wordt door gebed. En of het gebed in Gods huis ook een van de voornaamste dingen is van onze kerkgang. Want als we terugkijken naar wat de Bijbel over de kerkgang en oud-testamentisch over de gang naar de tempel zegt, dan is een van de belangrijkste dingen die ons telkens weer treft dit. Dat het oude Israël naar het huis van God ging om te bidden. Het huis van de Heere zal een huis des gebeds genaamd worden voor alle volken. En de Heere belooft dat hij de zijne zal verheugen in zijn bedehuis. En zo zouden we door kunnen gaan met allerlei aanduidingen voor de tempel, voor de tabernakel in de oud-testamentische tijd, die erop duiden dat dat heiligdom heel in het bijzonder een huis des gebeds is. En van wat de tempel in dat opzicht is, vallen de schaduwen ook over de gemeentelijke samenkomst, ook over de kerkdienst. De kerkdienst zal in de eerste plaats toch ook naast dienst des woords een dienst der gebeden moeten zijn. En het huis van de Heere, ook in de kerk van het Nieuwe Testament, wordt niet zonder reden soms aangeduid als een huis des gebeds. En daarom kunnen we die vraag toch heel toegespitst aan elkaar voorleggen. Wordt onze kerkgang gedragen door de gebeden? En hoe moeten we dan bidden? Hoe kunnen we alleen biddend opgaan naar het huis van de Heere? Wel, daar worden we in deze bekende gelijkenis heel indringend op gewezen. Dat er op zijn minst twee manieren van bidden zijn. De ene lijn is het gebed van de Farizeeër. En de andere lijn is het gebed van de tollenaar. Die beide naar het huis des gebeds gingen om te bidden. En we willen daarbij stilstaan. We schrijven boven de prediking van deze morgen twee wijzen van bidden. In de eerste plaats letten we op het karakter van het gebed. We zien dat de Farizeeër bij zichzelf stond en dat de tollenaar van verre stond. In de tweede plaats de strekking van het bidden. De Farizeeër bidt terwijl hij zijn werken opnoemt en de tollenaar bidt om genade. En in de derde plaats de vrucht van hun bidden. De een ging gerechtvaardigd naar huis en de ander ongerechtvaardigd. Twee wijzen van bidden, dat is het thema. In de eerste plaats het karakter van hun bidden, in de tweede plaats de strekking van hun bidden en in de derde plaats de vrucht van hun bidden. Soms wordt door degene die de schrift uitleggen een nauw verband gezien tussen het begin van hoofdstuk 18 en deze gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. In het begin van hoofdstuk 18 staat ook een gelijkenis. Het is de veel minder bekende gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En die gelijkenis heeft als thema, als strekking, dat wij altijd moeten bidden en niet vertragen, zo zegt de Heere Jezus zelf. En dat wordt geïllustreerd, uitgewerkt aan de hand van het beeld van een weduwe die onrecht leidt en die bij de plaatselijke magistraat, bij de plaatselijke rechter aanklopt om recht gedaan te worden. En uiteindelijk geeft die man het dan maar om van het gezeur af te zijn. Want zo laat de geschiedenis zich lezen. En dan zegt de Heere Jezus, als die rechter uit zulke onedele motieven uiteindelijk toch hoort, hoeveel te meer zal de Heere horen, degene die dag en nacht tot hem roepen. Altijd bidden, blijven bidden. Ook wanneer we niet onmiddellijk gehoor krijgen. Ook wanneer de hemel soms van koper is en onze gebeden daar niet doorheen dringen, dan ligt er toch de roeping om te blijven bidden. Maar zo vraagt iemand, kan een mens zomaar blijven bidden? Ja, moeten we de vraag nog niet dieper stellen? Kan een mensenkind een zondaar eigenlijk wel bidden tot de heilige God? Nee, dat kan een mens niet. Uit onszelf weten we niet te bidden zoals het behoort, zo zegt de schrift ons overduidelijk. En dat blijkt ook. En we zouden kunnen zeggen dat blijkt in de tweede gelijkenis. Dat er nogal wat verschil is tussen gebed en gebed. Dat wij mensen zelfs het gebed op onze eigen gerechtigde of ongerechtige wijze misbruiken kunnen. En dat het daarom zo belangrijk is om onderwijs te ontvangen. Wat is een oprecht gebed, een waar gebed? Wel, daarin geeft de Heere Jezus onderwijs in deze tweede gelijkenis. De gelijkenis die bekend staat als die van de Farizeeër en de tollenaar. En laten we het begin van die gelijkenis maar een ogenblik lezen. Want zeker als het gaat over heel bekende schriftgedeelten, moeten we de dingen maar nauwkeurig lezen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat we kleine dingen in die gelijkenis altijd verkeerd gelezen hebben. De gelijkenis wordt zo ingeleid. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander was een tollenaar. Dan zien we onmiddellijk, gemeente, dat wanneer de Heere Jezus die gelijkenis zo inleidt, dat het in deze gelijkenis niet alleen gaat om het bidden. En dus moeten we zeggen, ja, het verband met de vorige gelijkenis is er wel, maar dat is maar één kant. Want het gaat wel over het bidden namelijk van die Farizeeër en die tollenaar, maar het thema van de gelijkenis is tegelijkertijd ook nog wat anders. Namelijk, het gaat over degene die zichzelf rechtvaardigen en degene die door God gerechtvaardigd worden. En dat staat niet los van de wijze waarop ze leven en de wijze waarop ze naar de tempel gaan om te bidden. Maar het is toch weer een ander aspect wat we goed vast moeten houden. En zo zien we dat de gelijkenissen van de Heere Jezus soms meer dan één boodschap hebben. En dat we altijd zorgvuldig moeten lezen. Het gaat in deze gelijkenis, laat dat duidelijk zijn, dus over twee dingen. Over het gebed en over de rechtvaardiging. Allebei. Nou, dan zien we die twee mensen in gedachten gaan in de richting van de tempel. Zij gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander was een tollenaar. Wat een Farizeeër is, dat kan ons bekend zijn. Vorige week zondag hebben we nagedacht over die rijke jonge man die naar alle waarschijnlijkheid tot de sekte van de Farizeeërs behoorde. Het was namelijk zo dat het Joodse volk één volk was. Daar stonden ze zich ook op voor. Wij zijn het ene volk van God. Maar binnen dat ene volk van God, binnen dat ene verbondsvolk, waren allerlei groepen en partijen. Dat waren over het algemeen religieuze partijen. Religieuze richtingen, dat is misschien nog een beter woord. Al waren er ook wel religieuze richtingen onder het Joodse volk die een beetje een politiek karakter droegen. Het bekendste van die religieuze richtingen waren de Sadduceeën en de Farizeeën. De Sadduceeën, dat waren de godsdienstige Joden die, wij zouden zeggen, een beetje vrijzinnig waren. Die het met de wet van de Heere in veel opzichten gemakkelijk namen. In ieder geval lang niet zo strikt als de Farizeeën. We weten dat de Sadduceeën niet zo rechtzinnig waren, omdat heel duidelijk in de Bijbel op zijn minst tweemaal geschreven staat dat de Sadduceeën niet geloofden in een opstanding na dit leven. Dat ze niet geloofden in het bestaan van engelen. Het waren echte wat meer vrijzinnige Joden. Maar de Farizeeën, de belangrijkste richting onder het Jodendom, ja, dat waren de hele strikte die volgens de wetten leefden. Zij hielden trouw de wet van Mozes. En we zullen dat over enkele ogenblikken ook vanuit het gebed van deze Farizeeër nog kunnen onderstrepen. En niet alleen de wet van Mozes hielden ze, maar ze hielden ook nog stipt de ongeschreven wetten die onder de schriftgeleerden golden, al die geboden en verboden die op grond van de wet van Mozes door de schriftgeleerden nog aan de wet waren toegevoegd. Bij de fariseeën vonden ze alle respect en werden ze alle gehouden. We zouden kunnen zeggen, de fariseeën, dat waren onder het Joodse volk de meest strikte, die leefden naar de wet. Goed, er was dan nog wel een andere groep, de Essenen, die waren nog strikter dan de fariseeën, maar die waren vanwege hun strikte wetsbetrachting dan ook uit het volk geëmigreerd. Die woonden ergens in de buurt van de Dode Zee, in een soort kloostergemeenschap, omdat ze zich niet meer met de omgang van het gewone volk wilden bezoedelen. Die gingen nog verder dan de fariseeën. Maar de Essenen komen in de Bijbel letterlijk, althans niet voor. En ze stonden ook eigenlijk buiten de Joodse gemeenschap. En zo kunnen we toch eigenlijk wel zeggen, onder het Joodse volk, wat de Heere Jezus dagelijks ontmoette, waren de fariseeën het beste van het jodendom, het meest strikte wat betreft hun wetshandhaving en plichtsbetrachting. En daartegenover een tollenaar. De fariseeër gaat naar de tempel in het bewustzijn van zijn rechtzinnigheid en van zijn wetsbetrachting. En daarnaast of even verder komt ook een tollenaar de tempel trappen op. Wat is een tollenaar? Wel, het woord tollenaar betekent letterlijk iemand die tol heft. En als je dat in de situatie van vandaag letterlijk zou vertalen, dan zou je bij iemand terechtkomen die aan een tol zit. Bijvoorbeeld bij de Kiltunnel of nog niet zo lang geleden bij de Zeelandbrug, waar tol geheven werd. De man die daar, of de vrouw die daar in dat huisje zit, is heel letterlijk een tollenaar. Of een tollenares. Zij, hij die tol int. Maar als u het zo zou uitleggen, dan legt u het wel verkeerd uit. Want een tollenaar in de dagen van de Heere Jezus was wel iemand anders dan alleen maar iemand die in opdracht van de wettige overheid tol heft bij bepaalde punten of bij bepaalde gelegenheden. De tollenaar was iemand die in dienst was van de Romeinse overheid. En u weet, die Romeinse overheid, sinds ongeveer 66 voor Christus, was de Romeinse overheid de gezaghebbende instantie in Palestina. Dat was de gehate overheid. Onder het Joodse volk in brede lagen leefde verzet tegen die Romeinse overheid, omdat ze hen zagen als dictatoren. En er was een verlangen naar het herstel van een eigen natie onder koning David of onder de zoon van David. Maar die tollenaars, dat waren Joden die samenwerkten met de vreemde overheerser, met de Romeinse overheerser, met de verdrukker dus. En vandaar dat ze, net zoals NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog, met de nek werden aangekeken door vrijwel alle Joden. Ze waren besmet, enkel en alleen al vanwege het feit dat ze samenwerkten met die gehate Romeinse overheid. Bovendien, zij hadden van de Romeinse overheid het recht gepacht om tol te innen, om belastingen te innen. Die Romeinen hadden zelf geen belastingambtenaren, althans dat was niet de gewoonte, dat ze zelf belastingambtenaren stuurden naar de provincies. Nee, ze recruteerden uit het volk wat ze onderworpen hadden belastingpachters, mensen die ze voor een grote som geld het recht gaven om de belasting te innen van het volk. En die belastingpachters die inden dan het geld, de tol, de accijns, de belasting bij het volk. Eventueel met harde hand, want de Romeinse legers stonden achter hen. Maar ze verrijkten zich ook op een hele buitengewone manier. Het was heel gewoon dat wanneer de Romeinse overheid, laten we maar zeggen, 4 denariën vroeg, dat de belastingpachter er 5 van maakte en die 5e in eigen zak stak. En als je dan een beetje een belangrijk district had, waar veel mensen met wat geld woonden, dan kon je in korte tijd buitengewoon verrijken. En dat, ja, voedde de haat natuurlijk tegen die belastingpachters die de mensen uitzogen soms en soms buitengewoon veel verdienden ten koste van hun landsgenoten. Dat voedde de haat tegen die belastingpachters nog. Het waren collaborateurs, mensen die met de verdrukkende overheid samenwerkten en bovendien mensen die zich ten koste van het gewone volk verrijkten. En vandaar dat tollenaars veracht waren. Maar wat zien we hier? Dat ondanks de verachting van die tollenaar, dat ze toch gewoon de tempel binnen konden komen. Ze werden dus wel als uitgestotenen beschouwd, wel als mensen die eigenlijk niet bij het volk van God hoorden, maar men durfde ze toch de tempel niet te weigeren. En zo gaan ze samen naar binnen. Die 2 heel tegengestelde mensen, want ik hoop dat het uit deze tekening duidelijk geworden is, dat die farizeeër en die tollenaar in geestelijk en in maatschappelijk opzicht de 2 uitersten zijn van de Joodse samenleving. De farizeeër het beste, de wetsbetrachter volgens Joodse maatstaven en de tollenaar het slechtste, het uitschot, de man die veracht is de man die eigenlijk met de nek wordt aangekeken. Die 2 mensen gaan op naar de tempel om daar te bidden. We zullen ons moeten voorstellen dat het gebedsuur geweest is. Wanneer het offer gebracht werd, 3 uur 's middags. Een brandoffer ter verzoening van de zonde. En op dat moment was het de gewoonte dat de orthodoxe Jood met opgeheven handen bad, het zij in zijn woning, het zij in de tempel. En dat hij de Heere smeekte om vergeving. En dat hij het aangezicht van de Heere zocht. Om alle dingen van dit leven en van het toekomende leven aan hem bekend te maken. En zo gaan ze samen, natuurlijk niet naast elkaar, maar met enige afstand van elkaar, naar de tempel. En dan zien we al in hun houding iets van het karakteristieke van die farizeeër en van die tollenaar. We lezen dat wanneer ze in de tempel binnengegaan zijn, dat de farizeeër staande dit bij zichzelf bad. Nou moet u het hier een klein beetje anders lezen dan het staat in onze Statenvertaling. De woordvolgorde klopt hier niet helemaal. Het staat er eigenlijk zo, de farizeeër staande bij zichzelf bad. De woorden bij zichzelf horen bij staande. En zo krijgen ze ook een betekenis. De farizeeër stond bij zichzelf, dat wil zeggen, hij ging op een apart plekje staan. Hij moest natuurlijk in de voorhof blijven, in de voorhof van de mannen in de tempel, want daar werden de gebeden geuit. Hij mocht, omdat hij geen priester was, niet in het heilige zelf binnenkomen. Hij bleef dus in de voorhof. Maar hij ging op een apart plekje staan en wel zo dicht mogelijk bij het heiligdom. Want hij was een van de wetsgetrouwen. Hij had het recht om een bijzondere plaats in te nemen. En er zijn gegevens uit de Joodse geschriften dat met name de farizeeën en de schriftgeleerden doorgaans in de voorhof, te midden van die scharen die daar stond om te offeren en om te bidden, afzonderlijke plaats innam. Hij stond apart, een aparte plaats, misschien wel goed zichtbaar, zodat ieder kon zien wat voor een vroom mens hij was. En dan staat volgens vers 13, en de tollenaar staande van verre. Terwijl de farizeeër dicht bij het heiligdom staat om te laten zien, ik hoor zo dicht mogelijk bij het heiligdom, want ik ben een heilig mens, staat die tollenaar zo ver mogelijk bij het heiligdom vandaan en durft zijn ogen niet eens opslaan. Want hij voelt zich zo'n onheilig mens. afstand tussen God, tussen het heilige en tussen zijn eigen hart. Ziet u, daar vindt u al iets terug van het kenmerkende van deze beide mensen. De een acht zich heilig, volgens de woorden van de Heere Jezus rechtvaardigt hij zichzelf en acht de andere niets. En die ander acht zichzelf niets, durft ook zelfs zijn ogen niet op te heffen. En dat was in die dagen iets heel bijzonders, gemeente. Want u moet weten dat de gewone gebedshouding van de mannen niet was ogen sluiten, het hoofd wat buigen eventueel en de handen vouwen. Maar de gewone gebedshouding van de mannen was staande, zoals we dat lezen van de fariseeën, met de handen opgeheven naar omhoog en de handpalmen, de lege handpalmen, gericht naar de hemel en ook de ogen geopend naar de hemel. Om te laten zien, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen, mijn geopende ogen op en bid. Zo was het de gewoonte in de oud-testamentische tijd. Dus het opheffen van de ogen, dat hoorde bij het gebed. En nu lezen we dat deze man zijn ogen niet eens naar de hemel op durfde heffen. En dat hij van verre stond. Allemaal onderstrepingen van het feit dat deze man zich bewust is van de geweldige afstand tussen de Heere en tussen hem. Ik ben een zondaar. En deze dingen komen heel duidelijk uit als we verder lezen in deze gelijkenis. En die fariseer en die tollenaar met elkaar gaan vergelijken wanneer ze hun gebed uitspreken. Want openlijk en luid worden de gebeden uitgesproken. Dat was ook de gewoonte in de tempel. Een kort gebed werd op het gebedsuur, 3:00 middags, terwijl in het heiligdom de offers gebracht werden, uitgesproken. En wat zegt die fariseer dan? We zien hem staan op zijn eigen afzonderlijke plaats, vooraan. Door ieder kan hij gezien worden. We zien hem staan met de opgeheven handen, volgens de voorgeschreven gebedshouding, de ogen opgeheven naar omhoog. En dan zegt hij, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van al wat ik bezit. We krijgen de indruk dat dan het gebed afgebroken wordt. Hij zal nog wel meer gezegd hebben, deze fariseer. Maar of de Heere Jezus of Lucas, die deze gelijkenis weergeeft, breekt op dit punt de gelijkenis af. Omdat uit deze woorden genoeg duidelijk wordt wat de strekking is van de woorden van dit gebed van de fariseer. Hij begint met God te danken. Is dat dan verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. We lezen wel meer gebeden in de Bijbel van apostelen, zelfs van de Heere Jezus Christus zelf, waarmee hij begint om God te danken. Vader, ik dank u dat gij het de wijzen en de verstandigen niet hebt geopenbaard, maar het de kinderkens hebt geopenbaard. Daar begint de Heere Jezus precies op dezelfde wijze als deze fariseer. Hij begint met het danken van de Heer. En er kan wel eens aanleiding zijn, gemeente, dat wij onze gebeden beginnen met dankzegging. Daarin gaat trouwens ook het allervolmaakste gebed ons voor. Wanneer eerst de Heer erkend wordt voor alles wie hij is en wat hij doet. Dus dat danken is op zichzelf niet verkeerd. Maar het gaat om de inhoud van wat hij zegt. En wat is dat dan? O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk andere mensen. Daar ligt al iets in wat ons, ja, als het ware wakker moet schudden. Hij begint zichzelf te vergelijken met andere mensen. En ook dat hoeft nog niet eens direct verkeerd te zijn, want Paulus vergelijkt zich ook wel eens met andere mensen daar. Zoals een David of zoals een Mozes. maar hij vergelijkt zich met zijn mindere. En dan valt het oordeel van hemzelf in zijn voordeel uit. Want dan zegt hij, ik ben niet als andere mensen. En hij bedoelt dan, als de schare die de wet niet kent. Want zo keken de fariseeën naar allen die niet tot hun richting behoorden. Alle gewone mensen die niet tot de fariseese richting behoorden, dat was de schare die de wet niet kent en die dus ook de wet niet hield. Daar werd met wat verachting en minachting op neergekeken. Vandaar dat de Heere Jezus ook zegt aan het begin, die anderen niets achten, ze keken op die anderen neer. Ik ben niet als andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Daarmee herinnert hij de Heere eraan dat hij volgens de wet geleefd heeft, volgens de 10 geboden. Dat hij niet gestolen heeft, dat hij geen overspel gedaan heeft. Of, en dat is wel de ergste die hij zich kan voorstellen, hij heeft daar die tollenaar gezien voordat hij zijn ogen ophief naar de hemel en zijn handen uitbreidde in de richting van de lucht. Of als deze tollenaar het hoogtepunt of liever het dieptepunt van alle wetsverachting en wetsontrouw. Zo ben ik niet. Ik vast 2 maal per week. Terwijl gewone orthodoxe joden 1 keer per week vasten, deed een fariseer het 2 keer, dinsdags en donderdags. En ik geef 10e van al wat ik bezit, terwijl gewone joden 10e gaven alleen van de opbrengst van de akker, gaf hij 10e van alles wat hij had. Hij gaf dus extra veel voor de dienst van de Heer. Is dat dan allemaal verkeerd? Dat hij geen overspel bedreven had of geen dief geweest was, dat hij zoveel vastte en dat hij de 10e gaf? Nee, dat is op zichzelf niet verkeerd. Laten we het maar heel eerlijk zeggen, het is een goede zaak als wij naar de wet van de Heere leven, als wij als jonge mensen of als ouderen respect hebben voor de inzettingen van God, de 10 geboden, zoals die zo even, zoals aan het begin van iedere zondagmorgendienst gelezen zijn. En het is een goede zaak wanneer wij veel voor de dienst van de Heere over hebben en dan misschien geen 10e geven zoals dat oudtestamentisch gebeurde. Maar als het gaat voor de kerk en voor de kerkelijke doelen en voor de liefdadigheid, als we dan mild en ruim geven, dat is een goede zaak. Als we iets kennen van het vasten en het bidden, dat wil zeggen dat je hart gericht wordt op God en dat je misschien ook wel eens je dingen moet ontzeggen. Want dat houdt vasten toch in niet. Vanwege de noodzaak om tot God te naderen, om te bidden. Dat is op zichzelf ook niet verkeerd. Nou, waarom is dan dat gebed van die fariseer toch zo verkeerd? En waarom wordt er toch ook in deze gelijkenis eigenlijk negatief over gesproken? Wel omdat de hele houding en het hele uitgangspunt van deze man niet deugt. Hij dankt God en hij vergelijkt zichzelf met andere mensen om alleen zijn eigen goede eigenschappen te kunnen opnoemen. In wezen, als we het goed lezen, dan zegt deze man in zijn gebed dat de Heere toch eigenlijk wel dankbaar moet zijn met zo iemand als hij is. Want hij is tenminste anders dan die tollenaar, iemand die het zo goed doet en zo trouw leeft naar de inzettingen van de Heere. Het is eigenlijk dat gebed dat hij zichzelf geluk wenst en ten diepste, en ik bedoel het in alle eerbied, God geluk wenst dat er zo'n man is als die fariseer. Ik doe dit niet, ik doe dat niet, ik doe dat niet. En de Heere Jezus maakt duidelijk dat dat de bedoeling is van dit aspect van de belijdenis. Want hij zegt dat hier het voorbeeld voor ons staat van iemand die zichzelf rechtvaardigt. Of die vertrouwt dat hij rechtvaardig is en anderen niets achten. Dat is dus het karakteristieke van het gebed van deze farizeeër. Hij acht zichzelf, hij vertrouwt dat hij zelf rechtvaardig is en acht anderen niets. Wanneer we daar zo vanmorgen over nadenken, dan zitten daar een aantal ernstige lessen in. En ik stip maar een aantal aspecten aan, zonder volledig te zijn. Zo kan het nog gebeuren, gemeente. Dat wij tot in onze heiligste verrichtingen, tot in onze gebeden in de kerk, tot in ons staan op de preekstoel. Of we nu een preek lezen of een preek houden. Met iets van die zuurdeesem van de farizeeën bezet zijn. Ja, want dat gebeurt ook vandaag. Nee, niet letterlijk zo. Wij kennen geen farizeeën meer in de zin van een uiterlijk zichtbare richting die stipt volgens de wet van Mozes leeft. Want zo bekeken bestaan de farizeeën niet meer. Maar de farizeese geest, het farizeese zuurdeeg, dat bestaat nog wel degelijk. En dat kan, wanneer wij bijvoorbeeld op onszelf vertrouwen, of onszelf beter achten vanwege allerlei dingen die we doen en die we laten. En dan zijn die dingen die we doen en die we laten misschien op zichzelf uitstekend. Dan zijn dat misschien allemaal dingen die in overeenstemming zijn met de wet van de Heere. Want het is natuurlijk zo dat de Heere duidelijk in zijn woord geboden heeft aan alle mensen, aan jonge mensen en aan ouderen, aan kerkgangers en aan niet-kerkgangers, dat zij zijn geboden dienen te houden, dat ze eerbied hebben te hebben voor het menselijke leven, gij zult niet doden. Dat het huwelijk heilig is, gij zult geen overspel doen. Dat het bezit van anderen beschermd moet worden, gij zult niet stelen. Dat de naam van God heilig is, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken. Dat zijn geboden die goed zijn. En als wij met alle gebrek daarnaar zoeken te leven, dan is dat uiteraard iets wat de Heere wel behagelijk is. Maar weet u wat nu zo'n gevaar is? Dat we daar heimelijk of openlijk op gaan bouwen. En vertrouwen dat we op grond van die dingen iets meer zijn dan een ander. Iets rechtvaardiger zijn dan een ander. En dus eigenlijk anderen, ja, zo met wat verachting aan zouden kunnen kijken. Oh, misschien doen we het niet openlijk. Misschien houden we onszelf in. Maar die giftige slang van dat jezelf beter achten dan een ander, dat kan ook in ons leven zo heel nadrukkelijk aanwezig zijn. En wie iets van zijn eigen hart kent voor God, weet dat het farizeese zuurdeeg daar woont. De hoogmoed, het zichzelf iets aanmatigen. Ja, dat kan gebeuren zelfs bij mensen die heel orthodox zichzelf niets toe durven eigenen. En echt niet zouden durven zeggen, ik ben bekeerd. Laat staan dat ze zouden zeggen, ik ben rechtvaardig. Maar die zichzelf toch wat beter achten dan een ander. Want ik doe dit niet, ik doe dat niet. Ik ga iedere zondag 2 keer naar de kerk. En dat we heimelijk daar toch een beetje grond van maken. Nu ben ik toch wat beter dan een ander. Of zoals het vorige week ook al gezegd is. Nu kom ik toch meer in aanmerking voor de bekering dan een ander. Gemeente, wanneer wij onder het woord zijn. En wanneer de Heere ons door zijn woord aanspreekt. Is dat zeker de plaats waar God wil werken. En wie tot bekering wil komen, moet daar zijn waar het woord verkondigd wordt, want dat is Gods inzetting. Maar tegelijkertijd, en u voelt hoe fijn de dingen hier zijn en hoe nauw het luistert, als wij van ons komen naar de kerk, van ons bidden, van ons zoeken van de Heere, als we daar op gaan bouwen en stiekem heimelijk een grond van gaan maken, dan worden die goede dingen op zichzelf tot zonde en tot een hinderpaal voor het welzijn van uw ziel. Want denk er goed om. alle eigen gerechtigheid, alle bouwen op eigen gronden, dat is een hindernis, een struikelblok voor het geestelijk welzijn. En dat wordt het zeker, en nu trek ik een lijn door, heel duidelijk te vinden in dit stukje van het woord van God, dat wordt het zeker wanneer we anderen dan ook nog heel makkelijk gaan oordelen en veroordelen. Wanneer we onszelf gaan vergelijken met mensen die zoveel slechter tussen aanhalingstekens zijn dan wij. Die zich om God nog gebod bekommeren. En dan soms de scherpe oordelen ogenblikkelijk klaar hebben. En het hebben over het moderne heidendom en de afvallige en misschien nog wel ergere woorden. De Heere Jezus laat ons hier heel nadrukkelijk zien. In de inleiding van deze gelijkenis, wat hij ook al gezegd heeft in het begin van de bergrede. En wat Paulus ook indringend aan de orde stelt in Romeinen 2, als hij ook de Farizeeërs aanspreekt. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. En vooral het klakkeloze oordelen, terwijl we zelf in wezen voor God en voor onze naasten nog niets zijn. Dat doet grote schade aan de zaak des Heren en aan uw eigen innerlijke leven. Dat zijn wezenstrekken van het fariseïsme. Wordt het ons zo niet voorgehouden, u en mij? Ja, het kan ook heel anders nog, dat fariseïsme. Dat fariseïsme openbaart zich bijvoorbeeld ook wanneer mensen geestelijk heel hoog staan. En dat kom je vandaag aan de dag ook nogal eens tegen. Geestelijk heel hoog staan. Zich geestelijk misschien iets aangematigd hebben. En met volle zakken, als het ware, over hun geloof en over hun gehoorzaamheid en over hun activiteiten spreken voor de dienst van de Heere. Zijn die activiteiten op zichzelf dan altijd verkeerd? Dat zeg ik niet. Maar het gaat hier vooral om een geesteshouding, u begrijpt dat toch? Om dit wat ze gedaan hebben en dat wat ze gedaan hebben. En dan kijken ze neer, ja, op andere mensen. En vooral op die arme tobbers niet, dat zwaarmoedige christendom, die bevindelijke richting. Voor wie het zo onmogelijk is om te geloven. En die zeggen dat het allemaal maar niet zo vanzelf spreekt. Dat zijn de mensen die geen inzicht hebben in het evangelie. Nou, het zou wel eens kunnen zijn dat er mensen zijn in de bevindelijke richting die geen inzicht hebben van het evangelie. Maar voelt u niet aan dat wanneer wij zo prat gaan op alles wat we zijn en wat we doen, terwijl we de anderen niets achten. En dat komt voor. Dat komt voor. Dat we net zijn als die fariseer. Heere, ik dank u dat ik niet aankomen dragen met je zakken vol godsdienstigheid. En anderen veroordelen. En dan is het nog maar de vraag of die zakken vol godsdienstigheid ware godsdienstigheid zijn. Want bij die fariseer, zoals we nog zullen zien, was het ook niets. Maar dan ook helemaal niets. Dan enkel uiterlijke godsdienstigheid. En hij ging naar huis zonder gerechtvaardigd te zijn. En laten we daar nu die tollenaar tegenover stellen, want u zegt misschien, ja, we hebben genoeg bij die fariseeën stilgestaan, dat is ook wel zo, maar we moeten het woord in zijn volheid laten klinken en ook die fariseeër ontmaskeren in uw en mijn leven. En dan die tollenaar, ja, die tollenaar, dat is een man die zonde bedreven heeft, dat weet hij goed. Niet alleen omdat hij met de nek wordt aangekeken door de massa's uit die dagen. Niet alleen omdat die fariseer daar op zijn eigen plaats vooraan in het heiligdom staat te bidden. en zegt, zoals deze tollenaar, dat is te horen. Daar waren andere getuigen van. Maar deze man weet persoonlijk dat hij zondaar is. Ik zou het eigenlijk nog wat anders willen zeggen. Deze man beseft als hij het heiligdom binnenkomt, wat dat inhoudt. Hij beseft dat komen tot het heiligdom is naderen tot God. Kijk, dat beseft die fariseer in wezen niet. Ja, als je het hem gevraagd had, dan zou hij als een catechisatielesje de hele zaak opgezegd hebben. Natuurlijk, wij naderen tot God, Psalm 65. Maar die fariseer beseft in wezen niet dat hij in het heiligdom maar niet de dingen misbruiken mag om zichzelf te etaleren. Of om de heren en de mensen te laten horen hoe goed hij is. Dat komen in het heiligdom, dat betekent het naderen tot God. En zo staat deze tollenaar wat achteraf. Hij durft niet verder te gaan, hij durft zijn ogen niet op te slaan, want hij beseft, hier woont God. Daar waar de rook van het offer, van het avondoffer omhoog kringelt, daar spreekt alles van God. En daar verder achter het voorhangsel, daar staat het heilige der heiligen met de ark. Daar woont God. En tegen die God heb ik gezondigd. En vandaar dat hij niet meer over de lippen kan krijgen bij het gebedsuur. O God, wees mij zondaar genadig. En dan staat het er heel sterk in de oorspronkelijke tekst. O God, wees mij de zondaar genadig. Met grote klem, de zondaar. Dus hij belijdt niet zomaar dat hij wel wat verkeerde dingen heeft. Dat hij wat dingen heeft die niet kloppen in zijn leven. Nee, hij zegt de zondaar. Ik ben de zondaar. Ik sta schuldig. We horen in deze belijdenis iets van Davids ontroerende belijdenis in Psalm 51... Tegen u, ja u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. We horen iets van wat Paulus in zijn brieven bij herhaling beleidt. Mij, de grootste van alle zondaren, is barmhartigheid geschied. De zondaar, daar zit iets in van, ik heb tegen u gezondigd, ik sta schuldig, ik voel mezelf de grootste zondaar. Kunnen we daarin meekomen? Dat we zo wel eens tot God naderden in ons persoonlijke gebed, in de stilte van ons bidvertrek. Of dat we zo wel eens onze plaats in de kerk innamen en onder de prediking zaten. O God, wees mij de zondaar genadig. Of misschien met andere woorden uit de schrift, of rechtstreeks uit uw eigen hart, waarmee u uw schuld in stilte voor de Heere beleidt. Kijk gemeente, dan zie je het verschil met die fariseer. Deze tollenaar had het niet meer over andere mensen. Hij zei niet, Heer, ik heb zo gezondigd, maar u moest eens weten hoe slecht die fariseeën en die schriftgeleerden me behandelen. Ze kijken met de nek nog niet aan. Alle liefde is zoek. Hij keek niet naar anderen. Hij zag alleen God en zichzelf. En voor Gods aangezicht, van verre staande, kwam hij er als een schuldige tussenuit. De zondaar. Kijk, dat is noodzakelijk dat wij daar voor het eerst of opnieuw iets van gaan leren. Dat we in onze persoonlijke gebeden, in de ontmoeting met de Heere God, als een schuldig mensenkind onszelf leren kennen. Want zonder het kennen van onze zonde en het belijden van onze zonde, zullen we voor God niet rechtvaardig worden. Niet dat dat een voorwaarde is waar wij aan moeten voldoen, want daar kunnen we nooit aan voldoen. Maar dat is de Bijbelse weg waarin de Heere zondaren zalig maakt. Hij ontdekt ze aan hun zonde. En ze gaan allemaal iets verstaan van wat die tollenaar zegt. O God, wees mij de zondaar genadig. Kent u daar iets van? Nee, ik vraag niet of u veel over de zonde spreekt. Maar of u in stilte voor het aangezicht van de Heere iets van die tollenaarsgeest, van die tollenaarsgestalte kent. En dan hoeft u niet al die zonde gedaan te hebben die tollenaar gedaan had. U hebt genoeg aan uw eigen kwaad. Maar dat u met het kwaad en met het schuldige van uw leven zegt, o God, wees mij de zondaar genade. En als u dan uw zonde ziet, dan kunt u misschien niet eens verder komen dan die eerste twee woorden. O God. Want kijk gemeente, dat is noodzakelijk. Want dat is de weg waarin de Heere Jezus Christus met zijn genade dierbaar wordt. En noodzakelijk wordt. Waarin we hem nodig krijgen. Dat is de weg volgens de schriften waarlangs God mensen wil bekeren. En daarom als u niets van dat buigen voor God en dat belijden van uw zonde kent. Weet u wat dan zo dringend nodig is? Weet je wat dan zo dringend nodig is voor jou, jongen of meisje in de kerk? Vragen of de Heere je wil laten zien. Wat er ligt tussen hem en tussen jou, tussen hem en tussen u. Of de Heere je je zonde bekend wil maken. Of de Heere je wil ontdekken aan je zonde. Dan zegt iemand, maar dat is toch geen gebed wat je graag bidt. Heere, ontdek me aan mijn zonde. Heere, leg u mijn zonde open. Nee, inderdaad, dat is het niet. Maar dan de keerzijde. Zou je dan zo door willen leven? Onbekeerd en onverzoend met God? En straks aan de weet komen als het te laat is. Wat er allemaal ligt aan zonde en schuld tussen God en tussen u. Nee, om het heil van uw ziel is het nodig om te vragen. En om steeds weer te vragen. Heere, laat me zien wie ik ben. Laat me zien wie gij zijt. Laat me zien dat ik een zondaar ben. Zoals die tollenaar, o God, mij de zondaar. En dan moet u er ook op letten dat die tollenaar niet veel woorden nodig heeft. Want kijk, wanneer het werkelijk zo wordt dat we een besef hebben van wat zonde en schuld voor God is, dan heb je vele woorden niet nodig. Dan langer, soms wel sprekender dan 1000 woorden. De zondaar. Heere, ook op letten dat die zondaar, maar tegelijkertijd, wees mij de zondaar. En dat zijn precies de twee kernwoorden en genade. Waarvan de verlossing mee samenvatten. Zondaar is. Kan. Dat niet de tranen die hij plengt en niet het offer dat hij brengt kunnen redden. Hij weet ook dat niet wat wetsbetrachting of levensverbetering hem zal helpen. Maar hij weet alleen genade kan mij helpen. Gena. O God, gena. En dan spreekt alles wat hier in het heiligdom op dit gebedsuur gebeurt, zulke duidelijke taal. Want dan staat die man daar van verre. Hij durft zijn ogen niet op te slaan. Maar als die man even verder zou zien, en dat heeft hij misschien enige tijd na zijn innig en ontroerend gebed gedaan. Dan ziet hij daar in de verte het rokende brandofferaltaar staan, waar het bloed van afdruipt. Dan ziet hij dat daar lammeren geslacht worden, schuldoffers gebracht worden. En dat is nu het beeld, het teken van Gods genade. Juist op dit uur, het gebedsuur, is ook het offeruur. Het uur waarop straks op de Goede Vrijdag Jezus Christus de laatste adem zal uitblazen en zijn geest zal geven in de handen van zijn Vader. Tollenaar, er is genade. Er is verzoening. Er in vanmorgen die net als die tollenaar met zichzelf vastlopen. En het zeggen, o God, wees mij genadig. En iemand zegt, ik zoek erom, ik vraag ernaar, maar het loopt vaak voor mezelf zo vast. en ik zie mijn zonde voor ogen zweven. Hoe zal het voor mij nog kunnen? Dan worden we gewezen in deze tempelgelijkenis op het offer, op het altaar. Er is een lam dat bloedt. Het lam wat zijn levensbloed gegeven heeft om de zonden te verzoenen, om de schuld uit te delgen. En zeg, als u dan topt met uw zonde en u dan vastloopt met de wet die u overtreden hebt en uw geweten u aanklaagt en u uzelf moet veroordelen, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar uw rechtbank dagen. Want niemand kan in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Daar beseft die tollenaar iets van. Maar er is een offer. Er is het bloed. De prediking van de gerechtigheid van Christus. En daarom kan een zondaar zalig worden. En die fariseeën dan? Wel, die kon ook zalig worden. Want het is mogelijk voor alle zondaren, voor tollenaren en fariseërs. Maar weet u wat die fariseer in de weg stond? Hij stond alsmaar naar boven te kijken. En in wezen keek hij alleen maar naar zichzelf. Ten diepste had hij God niet nodig, besefte hij niet wie God is. En ten diepste had hij daarom ook het verzoenende bloed niet nodig. Want hij had alles zelf al gedaan. Hij had alle geboden zelf al gehouden. En daarom heeft hij zijn loon al. Of zoals dat in onze Statenbijbel vertaald wordt, heel letterlijk. Hij heeft zijn loon weg. Hij heeft al zijn tevredenheid over zijn eigen werken. Meer heeft hij niet nodig. Zeker geen verzoening nodig. En daarom gaat deze man naar huis. Ongerechtvaardigd, want we moeten nog even dat laatste vers lezen. Deze ging af, staat er, van de tollenaar gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Nou zou u dat eerste begin van die tekst zo kunnen lezen. Die tollenaar was gerechtvaardigd door God. Maar die fariseer was ook gerechtvaardigd, alleen die fariseer wat minder dan die tollenaar. De fariseer minder, de tollenaar meer gerechtvaardigd. Maar zo mag u het niet lezen. Want afgedacht van het feit dat er bij de rechtvaardiging geen meer en geen minder is, wordt dat in deze Hebreeuwse manier van spreken ook niet bedoeld. U moet dat bij het evangelie altijd maar goed vasthouden. Als u zulke zinnen tegenkomt waarin twee mensen met elkaar vergeleken worden en er staat meer dan die, dan betekent dat in een Hebreeuwse manier van zeggen, de een wel en de ander niet. De tollenaar werd wel gerechtvaardigd en de ander niet. Want de tollenaar vernederde door genade zichzelf en hij werd verhoogd. En de fariseer verhoogde zichzelf en hij werd vernederd. Dus de fariseer ging zonder iets te bezitten. Alleen met de schatten van zijn eigen gerechtigheid naar huis. Maar zonder door God gered, gerechtvaardigd te zijn. En dan de tollenaar. Die gaat gerechtvaardigd naar huis. Kan dat zomaar? Dat is toch een heel stuk. De rechtvaardiging van de goddeloze, inderdaad. Dat is een heel stuk. Maar u moet de tekst laten zeggen wat hij zegt. En dan staat er heel nadrukkelijk dat die tollenaar in dat ogenblik gerechtvaardigd is. In hoeverre hij dat door het geloof persoonlijk ook allemaal al zag. In hoeverre hij dat persoonlijk dat ook allemaal doorleefd heeft. Daar laat de Heere Jezus Christus zich niet over uit. Had die man de zekerheid daar al van? Wist hij ook nu met de volle zekerheid van het geloof? Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Dat laat de Heere Jezus hier rusten. Maar er staat in het oog van de God die hij de man gerechtvaardigt. En daar zal hij iets van beseft hebben, want dat gaat niet buiten een mens om. En daar zal hij de vrede van in zijn hart gevoeld hebben. Al zal hij ook, denk ik wel, gevoeld hebben, ik moet nog zoveel leren. Ik heb nog zo dat onderwijs en die leiding van de Heilige Geest nodig. Maar in dit ogenblik werd deze man gerechtvaardigd. Wat is het geheim daarvan? Wel, zegt de Heere Jezus, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Daar vindt u de verklaring. Luther heeft dat zo uitgelegd, al is het in ander verband. Hij zegt, wie door God gerechtvaardigd wordt, leert allereerst God rechtvaardigen. Laat ik het nog een keer zeggen. Wie door God gerechtvaardigd wordt, leert allereerst God rechtvaardigen. U rechtvaardig in uw eisen, want uw heilige wet is goed. En ik heb tegen al uw geboden gezondigd. U bent rechtvaardig als u mij in mijn zonde zou laten. Want ik heb het verdiend dat ik om zou komen. O God, ik ben de zondaar. Daar heb je iemand die God rechtvaardigt en zichzelf als een zondaar verklaart. En dat is nu de weg. Jezelf verootmoedigen, vernederen door de kracht van Gods genade. Opdat God gerechtvaardigd wordt. En wie God rechtvaardigen leert, zegt Luther, die wordt uit vrije genade door God rechtvaardigd. Dat betekent zo'n arme zondaar die voor God buigt en God geen ongerechtigheid toe kan schrijven. Daarvan wil God om het offer van Christus, om de genade die in Jezus is, hem alle gerechtigheid van Christus toerekenen en hem uit de zonde verlossen. En hem de gerechtigheid van Christus bekleden. Hij dan ging gerechtvaardigd naar huis. Zou u zo gezegend willen worden? Gerechtvaardigd, behouden, gereinigd. Hier wordt de weg gepredikt. U vindt het niet als u roemt op uzelf of steunen blijft op eigen gerechtigheid of anderen blijft veroordelen. U vindt het alleen in de weg van de zelfveroordeling. Ik, zondaar, wees gij mij genadig. U vindt het alleen door het bloed van Christus. Door het offer wat op het uur van het gebed daar in de voorhof van het altaar gebracht werd. U vindt het alleen bij die ene naam die onder de hemel gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. Want Christus Jezus wil zich erbarmen over arme zondaren, over het verlorene, over het schuldige, over het verachte. En dan is er niet één zondaar die in ootmoed tot hem de toevlucht nam. Die in gebrokenheid van hart en in geslagenheid van geest tot hem vluchtte. Die niet door hem gered is geweest. Want nooddruftige zal hij verschonen aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw grote naam dank te zeggen. Dat u ons ook dit woord deed horen. Geef dat het, wanneer het in alle eenvoud gebracht is, gezegend mag worden. En dat er velen mogen zijn die hun farizeese veren afleren schudden. En u als een arme verloren zondaar voor u leren buigen. Want het is zo nodig dat we voor het eerst of opnieuw ons eigen gerechtig en de dingen van onszelf kwijtraken om nu als een arme zondaar voor u te buigen. Heere, leer gij ons dat, want van onszelf uit komen we daar niet, maar wil u het door uw woord en door uw geest ons maken. Heb dank voor alles wat u gaf. Neem het zondige genadig weg. Zegen ons verder deze dag. Wil u ons ook vanavond weer samenbrengen. Zegen alle werk van de zondagschool en de kinderen deze middag. En ook het werk van de verenigingen. En wil u geven dat wanneer we vanavond verder gaan met het onderwijs uit de leerregels van Dordrecht, ook een gezegende dienst mogen hebben. We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 3 is onze slotzang. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.